Ook van mij voor allemaal een goeiemorgen en de beste wensen voor het nieuwe jaar. Op de speelplaats van de lagere school zijn er drie jongens aan het stoeven hoe snel hun vader wel kan lopen. Zegt ten eerste, als mijn vader een pijl uit een boog afschiet en hij zet het op een lopen, dan kan hij die pijl nog inhalen. Zo rap kan hem lopen. Ja, zegt de tweede, als mijn vader zijn geweer neemt en hij schiet een kogel af, en hij start met lopen, dan haalt hij die kogel nog in en hij kan hem zo vastpakken. Zo rap kan hem lopen. Dan zegt de derde, toch is mijn vader de snelste en de rapste van allemaal. Mijn vader werkt bij het gemeentebestuur en hij moet werken tot 5 uur 's avonds, maar om 3 uur 's namiddags is hem al thuis. Hij is rapper dan de tijd, mijn vader. Jongens die stoeven over hun vader en wat vaders allemaal niet kunnen, nietwaar. Ik stel voor dat we vanochtend dus luisteren hoe de Heer Jezus stoeft over zijn vader. Wat zijn hemelse vader allemaal niet kan. En ik nodig u uit om naar Matteüs hoofdstuk 5 te gaan. En daar zien we wat Jezus over zijn vader zegt. Matteüs hoofdstuk 5. En dat is pas stoeven, wat we nu gaan lezen. Matteüs hoofdstuk 5. Ik haal er nu één versje uit, straks lezen we dan het geheel ervan. Maar nu hoofdstuk 5, vers 45. En daar in het midden van dat vers, hij, dus de Vader in de hemel, hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen, en hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is wat mijn vader kan, zegt de Heer Jezus. Hij laat zijn zon opgaan en hij laat het regenen over heel de wereld eigenlijk. In feite zegt Jezus hier twee dingen en hij stoeft echt over zijn vader. Hij zegt ten eerste, de zon, dat is het eigendom van mijn vader. Mijn vader is de eigenaar van de zon, het staat er letterlijk, hè? Hij laat zijn zon. Die zon, die prachtige bol die vanochtend weer zo mooi is opgegaan en die nu volop aan het schijnen is, dat is het eigendom van de Vader in de hemel. En ook de regenen in dezelfde gedachte, de wolken die al die regen bevatten, ze zijn van mijn Vader, zegt de Heer Jezus. En het tweede wat hem zegt, is dat de zon niet zomaar schijnt en dat de regen niet zomaar valt, maar dat dat op commando van zijn Vader is. Hij laat zijn zon opgaan. Hij laat het regenen. Als hij niet wil dat het regent, dan regent het niet. En als de Heer niet wil dat de zon opkomt, dan schijnt ze niet. Zo simpel is het. Volgens ons is regen een natuurfenomeen, maar de Bijbel gaat verder. Jezus zegt, het is de Heer in de hemel, mijn Vader in de hemel, die erachter steekt. En dat vers heeft mij aan het denken gezet. Straks lezen we daar iets meer over. Ik ben eens in de Bijbel gaan opzoeken wat de schrift zegt over zon en regen. Zaken die we dagelijks meemaken, waar we over sakkeren af en toe, en waar we zo kunnen van genieten. Iets zo alledaags als regen en zon, wat zegt de Bijbel daarover? En ik heb een paar versen, ik heb eigenlijk alle versen daarover opgezocht. Ik ga er een aantal zo meteen projecteren. En dat is formidabel wat er over de zon en de regen gezegd wordt. Ik stel voor dat we de eerste dia staat er al. De regen of de zon is een teken van Gods soevereine macht. Weet u, kijk, volgens onze westerse opvatting is regen een gevolg van atmosferische condities. Een lage drukgebied boven de Atlantische Oceaan, zuidwestelijke luchtstromingen en het regent bij ons. En dat is ook allemaal waar. Wat de Bijbel zegt, is dat het enigste wat er over te zeggen is. Dan ben je wel heel engdenkend. Er is veel meer over te zeggen. Het regent alleen maar als God daar de opdracht toe geeft. Zoals het er staat, voor er 3 jaren verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia met de woorden, ga je opwachting maken bij Achab, ik zal weer regen op de aarde laten vallen. Dus die druppeltjes die misschien vanmiddag weer op de streek zullen vallen, dat is een gevolg van Gods macht, niet alleen van atmosferische condities, het is God uiteindelijk die daar de opdracht toe geeft. Of, wanneer de hemel gesloten blijft. Oh, kijk, ik heb er nog een andere vers hier staan. Wanneer de hemel gesloten blijft en er geen regen valt omdat het volk tegen u gezondigd heeft. En wanneer zij dan een gebed richten naar deze tempel, uw naam prijzen en hun leven beteren, antwoord hen dan. Aanhoor vanuit de hemel, vergeef uw dienaren, uw volk Israël, wijs hun de luister levensweg en laat het regenen op uw land dat u als erfdeel aan uw volk gegeven hebt. Zegt Salomo. En Jeremia zegt het letterlijk, hè, brengen die nietige goden van andere volken soms regen? Of zendt de hemel buien uit zichzelf? Dat is wat de wetenschap zegt. Het gebeurt vanzelf, atmosferische condities, en vanzelf komt de regen. Nee, zegt Jeremia, u, de Heer, onze God, doet dat toch. Dit is radicaal, maar dat is zo waar. Het regent alleen maar en de zon schijnt alleen maar als God daartoe de opdracht geeft. Of zoals het in Job staat, is zo mooi, hè? De zon houdt op te schijnen als hij het beveelt. Kinderlijk simpel, maar o zo moeilijk om te aanvaarden van een moderne mens. Neem aan dat velen onder ons plantenliefhebbers zijn en in een tuin of in een huis plantjes hebben staan. En wat doe je dan? Wel, om de zoveel tijd ga je met een gieter langs en geeft de plantjes water. En zo stel ik mij God voor als een soort hemelse tuinman die de aarde van water voorziet en van zonnelicht voorziet. En hij zorgt voor zijn schepping, zoals een tuinman, zoals een huisvrouw van haar plantjes houdt, en hij geeft ze water. Regen, zon, een teken van Gods macht. Het is ook een teken van Gods oordeel, het sluit erbij aan. Het bekendste voorbeeld is de zondvloed, wanneer God het lang, lang en hard heeft laten regenen op aarde. Heel de geschiedenis door is God bezig met de atmosfeer te besturen en soms als oordeel. Het kan te veel en te weinig regenen. De zon kan ongenadig hard branden en de zon kan dagenlang zich verschuilen. Zoals Amos het zegt, ik was het die jullie de regens onthield, 3 maanden voor de oogst. Op de ene stad liet ik het regenen, op de andere liet ik het niet regenen, op het ene veld regende het en het veld waarop het niet regende verdorde. Niet zomaar het KMI die dat voorspeld heeft, nee, het is de Heer die erachter steekt, en dat moeten we leren zien. Het is de Heer die achter alle dingen van de schepping steekt. Nu, het laatste wat een boer wenst, als het oogsttijd is, en het graan moet worden binnengehaald, of de druiven moeten worden binnengehaald, dat is dat het begint te regenen tijdens de oogst. De oogsttijd moet droog zijn, dat de oogst zuiver kan worden binnengehaald. Wel, wat lezen we dan bij 1 Samuel? Blijf staan, zegt Samuel, en wees getuige van het wonder dat de Heer voor uw ogen gaat verrichten. Het is toch de tijd van de tarweoogst? Ik zal de Heer aanroepen en hij zal het laten onweren en regenen. En dat is het laatste wat boeren willen, dat het onweert en dat het graan plat valt door het onweer. Regen, een teken van macht, zon, een teken van Gods oordeel. Het is ook een teken van Gods goedheid, van Gods gulheid. Zoals het staat in Jesaja bijvoorbeeld. De Heer geeft u het volgende teken dat hij zijn belofte zal nakomen. Ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achas 10 graden achteruit gaan in plaats van vooruit. En de schaduw ging 10 graden achteruit. De Heer bestuurt de zon. Wetenschappers aanvaarden dat niet en zoeken allerlei uitwegen om dat vers toch maar enige zin te geven. Voor een kinderlijk simpel geloof is dit duidelijk. De Heer bestuurt de zon en de atmosfeer. Of Paulus, die aan de Grieken het volgende zegt. Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan, maar hij heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid. Vanuit de hemel heeft hij u, Grieken, dus niet Joden, maar Grieken, regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. Achter de schermen is God al heel de geschiedenis lang voor de schepping en voor de volkeren op aarde aan het zorgen. De welvaart van onze planeet is alleen maar een gevolg van de goedheid van onze God. Dit is prachtig, hè? Want als je de Bijbel leest, zou je zeggen, ja, God is alleen maar bezig met Israël en met de gemeente, dat is zo zijn job. Maar dat is niet zo. Paulus zegt het letterlijk, Hij heeft zich niet ongemoeid gelaten. Hij zorgt al die jaren, al die eeuwen al, voor de Chinezen in der ver, voor de Eskimo's in Alaska, voor de bosjesmannen in Zuid-Afrika, die geen weet hadden van dat er een God was, of dat de God van Israël de ware God is, dat wisten ze niet. Maar God is wel voor die mensen en voor die volkeren blijven zorgen voor hun levensonderhoud en sterker zelfs voor hun vreugde. Daar is God altijd al mee bezig geweest. Heel de geschiedenis lang is God bezig geweest vreugde te geven aan mensen die hem totaal niet kennen en die vreemde goden aanbidden. En hij gaat daar nog altijd mee door, broeders en zusters. Hij zorgt voor tonnen en tonnen fruit, groenten, melk. Dat is ongelooflijk hoe goed dat God voor zijn schepping zorgt. Wie van namiddag in de Augustijnslaan naar de markt gaat, of vrijdag voormiddag in het centrum naar de markt, u zult het zien, kraampjes vol, tonnen fruit, stapels appelsinen, spruitjes, pastinaak, noem het maar op, het ligt er allemaal. En het is allemaal, hij heeft blijk gegeven van zijn goedheid. Zo goed is onze God, dat hij heel de wereld van fruit en groenten voorziet. We hebben dat zelf een tijdje geleden mogen meemaken. Mijn vrouw en ik waren, dat is gewoon een anekdote, hè. Mijn vrouw en ik waren in de Voerstreek een weekend. En dat was in september of oktober, ik weet het niet meer. Het was in elk geval de oogsttijd, de fruitoogst werd binnengehaald en de Voerstreek staat vol met appelboomgaarden. We hadden een lange wandeltocht gemaakt, eigenlijk al echt een volledige dagtocht. En onze picknick was helemaal op, we hadden eigenlijk niks meer. En we hadden nog een flink eind te gaan, voordat we terug in onze appartementje waren. En mijn vrouw had al een paar keer gezegd, oh, ik heb honger, mijn maag is leeg. Maar ja, het was nog een eind te gaan. En we komen langs zo'n mooie appelboomgaard, waar echt de jonagholts zo aan de bomen gingen, overvloedig veel. Die gingen daar. En we wandelen er langs en we zien dat er heel veel bedrijvigheid is op die boomgaard. En de mensen waren aan het plukken. En het moment dat we langskomen en mevrouw verlekkerd naar die bomen kijken, maar ja, we mochten er niet op, we konden er niet op. We wandelen verder en achter ons verlaat er dan een tractor met een grote aanhangwagen, zo'n 20-tonner, verlaat het veld vol met appels, met van die echt grote knotsen van appels. En hij vertrekt naar de schuur of naar het aflevercentrum en hij komt langs ons en hij stopt en hij spreekt ons aan. Klim maar op, zegt hij, en neem maar wat je nodig hebt. En ik mocht gewoon op die aanhangwagen klimmen, ik mocht een paar jonagholts nemen. En we hebben dat op dat moment ervaren van, Heer, u zorgt voor ons. U laat dit zomaar gebeuren. We hebben die boer hartelijk bedankt, maar we hebben ook onze God bedankt voor zijn blijk van goedheid. Vanuit de hemel heeft hij ons een appel gegeven. En nu gaan we terug naar Matteüs, hoofdstuk 5. Want dan gaan we nu proberen wat in te vullen en wat proberen dieper op na te denken. Vanaf vers 43. Daar zegt de Heer Jezus, jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Ik wil hier een aantal lessen uithalen. De eerste les, en dat is eigenlijk ook de titel van mijn prediking, God is goed voor slechte mensen. Het staat in vers 45. Hij laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen. En hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dat is formidabel als je daarbij stilstaat. Iets zo alledaags als de zon die opkomt, is een teken van Gods bovenmenselijke goedheid. De zon schijnt niet alleen voor christenen, ze schijnt ook voor moslim-extremisten. De regen valt niet alleen over het veld van een boer van Zuid-Korea, ook over het veld van een boer in Noord-Korea. Zo goed is God, dat hij zelfs mensen die van hem niet willen weten, of die hem openlijk bestrijden, of die openlijk hem haten, hij laat zijn zon dag na dag opgaan en hij laat het dag na dag regenen over een christenboer, een moslimboer en een atheïstische boer. God maakt daarin geen onderscheid. Zijn goedheid is voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen, goede en slechte mensen. Dat is goddelijk. Kijk, wat er duivels is, dat is als je kwaad doet tegenover iemand die goed doet naar jou. Iemand die u helpt en geeft in een box, dat is duivels, dat snappen we, dat is echt kwaad. Iemand die u helpt en geeft in een wederdienst, dat vinden we heel normaal. Dat is menselijk, dat is humanistisch. Een wederdienst doen tegenover iemand die u goed doet. Maar wat doet de Heer? Hij heeft lief wie hem openlijk ongehoorzaam is of openlijk haat. Dat is goddelijk en bovennatuurlijk in de hoogste graad. Dat zit niet in onze natuur. Jezus zegt, als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegen, namelijk zij die goed doen naar u toe en vriendelijk naar u toe zijn, als je alleen maar vriendelijk kunt zijn naar zij die vriendelijk tegenover u zijn, zegt de Heer Jezus, zo wat? Dat zou er nog aan ontbreken, zegt hem. Heidenen doen ook zo, tollenaars doen ook zo. Nee, God is goed voor slechte mensen. God verzorgt zijn vijanden. En dat is eigenlijk het evangelie, broeders en zusters, dat God zijn zon tot nu toe al dag na dag na dag na dag laat opkomen voor mensen die het niet verdienen. Dat is het evangelie en dat is een uitzonderlijke kwaliteit van onze Vader in de hemel. Kijk, de Bijbel toont ons heel duidelijk, en we merken het ook, dat de wereld onder Gods toorn ligt. De wereld is in de duisternis. God haat de zonde. Allemaal waarheden. En toch heeft God ook de wereld lief, want hij laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen. Hij laat het regenen over iedereen zonder onderscheid. En als je daarbij stilstaat, dan wordt hij eigenlijk stil. Kijk, deze wereld ligt werkelijk onder de toorn van God. De mens is uit het paradijs verdreven. Dat missen we allemaal. We verlangen zo naar dat herstelde paradijs, maar het lukt niet. We zitten buiten de Hof van Eden. Maar het blijkt nu dat het buiten de Hof van Eden toch niet altijd zo slecht is, is het niet? Vanmiddag is het Belgisch kampioenschap veldrijden en daar gaan duizenden mensen van genieten en de winnaar zal champagne openen. Ja, maar dat is allemaal buiten de Hof van Eden. Maar er is blijkbaar veel plezier buiten de Hof van Eden. En gisteravond zaten de restaurants vol. Mensen hebben lekker gegeten en gedronken en vanmiddag gaan de wielertoeristen het pad op, genieten van het leven. Het is blijkbaar zo slecht nog niet buiten de Hof van Eden. Maar waarom niet? Omdat God nog altijd, ook buiten Eden, de zon laat opgaan en het laat regenen. En dat is de enige reden waarom het leven nog enigszins draaglijk is en waarom sommige mensen zelfs levensgenieters zijn, buiten de Hof van Eden, omdat God nog altijd zijn zon laat opgaan. Het is genade dat God het in een gevallen wereld buiten de Hof van Eden nog mogelijk maakt om te genieten van het leven, om vreugde te vinden in het leven, en om gewoon voldoening te hebben in sommige zaken. In uw werk, in uw hobby, in je relatie die je hebt, in je kinderen met wie je speelt. Dat is pure genade van God. Dat is niet zomaar vanzelf. Dat is alleen omdat God daar nog voorzieningen voor treft. In een gevallen wereld is er toch nog een samenleving mogelijk. Sommigen houden zelfs zo van hun samenleving dat ze nationalisten worden. En zijn mijn land. Dat is allemaal buiten de Hof van Eden. En toch kunnen mensen daar nog zoveel zin en plezier in vinden, maar het is alleen maar het gevolg van God die voor zijn schepping zorgt. Ondanks onze verdorvenheid en ondanks onze ellende die we over ons gehaald hebben, is het een gevolg van Gods goedheid dat we fruit mogen oogsten, dat we lutjes mogen proberen te pellen, onze vingers kapot gaan maken, dat we mogen op het strand gaan liggen, dat we de bergen mogen beklimmen. Dat is allemaal omdat God zonder onderscheid zijn zon en zijn regen laat komen. Psalm 145 zegt het als volgt: goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. En wat zegt nu de schepping, de mensen over zo'n goede God? Pff, zeggen ze. Wie is dat God? Hij krijgt bakken spot over zich en hij krijgt bakken kritiek over zich. En dat brengt mij bij mijn tweede punt. Hoewel God goed is voor slechte mensen, tast onze ondankbaarheid naar die God toe zijn goedheid niet aan. Weet u, stel nu dat wij goed zijn voor slechte mensen en dat we verschillende keren een poging doen om iemand goed te doen en dat dat altijd met stank voor dank beantwoord wordt. Op den duur gaan we zeggen, dan doe ik niet meer mee. God laat zich daardoor niet beïnvloeden. Hij laat ook vanochtend weer, is het een blijk van genade dat zijn zon is opgekomen, dat er een prachtige zonsopgang aan de hemel was. De gulheid van onze Heer wordt bijna door niemand verstaan, laat staan ervoor bedankt. Onze fundamentele reactie op Gods goedheid is ondankbaarheid, want als het te veel regent, dan zakkeren we. Als de zon te lang weg blijft, dan zakkeren we. En als het te hard schijnt, dan is het ook weer niet goed. Er is altijd iets. We zeuren en we klagen en toch laat God onverstoord die zon opgaan en hij laat het regenen. En waarom doet hij dat? Wel, zijn zon en zijn regen, dat is een dagelijkse invitatie aan heel de wereld om de blik naar omhoog te richten en om hem ervoor te danken. Dank u, Heer, dat we weer een nieuwe dag van u krijgen. Dank u dat we weer een appel mogen eten en dat we weer een glas melk mogen drinken. Van de natuur genieten zonder de gever van de natuur, zonder de schepper van de natuur te danken, ja, dat is ondankbaarheid. Maar dat verandert God zijn ingesteldheid niet. Hij laat nog altijd zijn zon opgaan over goede en slechte mensen, rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dit is echt een formidabele eigenschap. Dus met andere woorden, om het wat meer abstract te zeggen, Gods liefde houdt geen rekening met de ontvanger van zijn liefde. Hij maakt daar geen onderscheid in. Kijk, ik neem aan dat er vannacht weer een of andere dievenbende op pad geweest is. Dat zal wel, de statistieken bewijzen het. Dus er zal weer een of andere, laten we zeggen dat er een vijfkoppige dievenbende vannacht in de streek langs geweest is en buit hebben gemaakt. Ze slapen misschien op dit moment hun roes uit en straks gaan ze misschien aan tafel een lekker kopje koffie drinken, een lekkere steak eten, hun buit verdelen en gaan ze misschien eens een wandeling maken en genieten van de zon. Dus dat is ongelooflijk. God stelt zijn straf uit. En dat is moeilijk te aanvaarden voor ons. Onverstoorbaar laat God zijn zon schijnen. De deur naar de hemel staat nog altijd open, ook voor slechte mensen, ook voor mensen zoals ik. Dat is het hele evangelie, dat God zijn zon laat opkomen over mensen zoals ik. Hij laat ons genieten van zijn gulle liefde, de regen en de zon. Kijk naar de zon en kijk vooral naar de zoon. Zijn zoon is gekomen voor slechte mensen. Hij heeft ons zijn liefde bewezen, ook toen wij nog zondaren waren. Nu, we moeten dat wel even kaderen. Gods liefde voor de wereld, dat is beperkt. Dat is niet hetzelfde als de liefde tussen de vader en de zoon. Dat snappen we wel, hè. Dat is een totaal andere vorm van liefde. De liefde tussen vader en zoon, dus tussen God de Vader en God de Zoon, ja, dat is van een kwaliteit die gewoon door ons stervelingen niet te vatten is. Of Gods liefde voor zijn kinderen, hè, voor zijn kerk, voor zijn volk, ja, dat is iets anders dan de liefde voor de schepping in het algemeen. Dus God laat zich kennen. De liefde van God voor de wereld is een beperkte liefde, namelijk ze wordt gekend door zijn werken, namelijk door de zon en de regen, dus door de condities waarin dat God voor de wereld zorgt. Dus ze is zeer beperkt en ze zal ook tijdelijk zijn, want er zal een dag komen dat de zon niet meer zal opgaan en er zal een dag komen dat de regen zal stoppen en dan zal er straf en oordeel worden uitgesproken. Maar ondertussen is dat niet. Het is voor ons zeer moeilijk om te aanvaarden. Wij willen, Heer, straf toch die mensen van wie is. En toch mogen ook zij genieten van regen en zon. Heel, dit is bovenmenselijk, dit gaat echt tegen onze natuur in, maar dit is echt een kwaliteit van de Heer. En dat brengt mij bij het laatste punt. Als God zo is, als onze Vader zo is, ja, zo Vader, zo Zoon, dan horen wij ook zo te worden. Zo eindigt hij in vers 48. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is, namelijk in dit punt, liefde voor mensen die ons niet goed gezind zijn, liefde voor mensen die ons niet goed liggen, liefde voor mensen die ons ferm op de tenen hebben getrapt, net zoals de Heer doet. God is goed voor mensen waar ik moeite mee heb. Een collega die mij tegenwerkt, een collega die mij openlijk minacht, een collega die mij misschien misschien gezorgd heeft voor mijn ontslag. Toch vraagt de Heer dat ik ook zo'n collega lief heb. Want hij zegt, is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Ja, tollenaars doen ook zo, zegt de Heer. Dat is niet. Mijn volgelingen zullen iets meer moeten tonen dan de liefde van tollenaars. En als je alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegent. Ja, heidenen doen dat ook zo. Dit is algemeen menselijk, dit is puur humanisme. Maar zegt de Heer Jezus, bij mij is het niet alleen puur humanisme, bij mij gaat het verder. Kijk, terroristen, die hebben elkaar lief. God, die gaan mopjes met elkaar vertellen. Maar o wee, als ze tegenover iemand staan die hun niet goed gezind is, dan schieten ze die neer. Wel, zegt de Heer, de liefde van mijn volgelingen moet ook naar mensen uitgaan die absoluut onrechtvaardig of slecht zijn. Zover gaat het. Weet je, als onze liefde voorwaardelijk is, ik heb alleen maar lief diegenen die mij goedgezind zijn, mijn kleine clubje goedgezinden. Ja, voorwaardelijke liefde is eigenlijk een subtiele vorm van eigenliefde. Dan ben je eigenlijk alleen maar jezelf aan het soigneren. En de Heer Jezus gaat verder en hij zal het ook tonen aan het kruis, dat hij diegene lief heeft die hem absoluut niet lief hebben. En zegt hij, als je dat stilletjes aan begint te doen, als je je vijanden lief hebt en als je begint te bidden voor diegene die je vervolgen, vers 45, dan word je een kind van je Vader in de hemel. Dan begin je het karakter van je Vader te weerspiegelen. Dan is het zo Vader, zo Zoon. Dus dat is hier niet een voorwaarde om kind van de Vader te zijn, nee. Het toont dat je dan meer en meer op je Vader begint te gelijken. God is goed voor slechte mensen. God heeft zijn liefde getoond door mij erbij te betrekken. Door mij niet buiten te sluiten, hoewel hij alle reden had om mij buiten te sluiten, heeft hij zijn liefde getoond en heeft dat vanaf mijn geboorte al gedaan, want de zon is al die tijd opgekomen en de regen is altijd maar blijven vallen en heeft mij erbij uitgenodigd, hoewel ik een onrechtvaardig en een slecht mens was, want ik had hem niet lief, maar hij had mij lief. En de roeping van de discipelen, van alle volgelingen, is dus om meer te zijn, om uitzonderlijk te zijn, om volmaakt te zijn, zoals onze hemelse Vader. En dat is nu geloven in de God van de Bijbel. Meer doen dan alleen maar het humanisme, ons predik, namelijk diegene liefhebben die jou liefhebben. Nee, uw liefde uitgeven, ja, ook voor mensen die het niet verdienen. Nu opnieuw, begrijp me niet verkeerd, de liefde tot vijanden is iets anders dan liefde tot de naaste. Het is beperkter. Dus dat is niet hetzelfde, en de liefde tot God is niet hetzelfde als de liefde tot de vijanden, maar we moeten wel onze vijanden lief hebben. En misschien is dit wel het moeilijkste gebod van heel de schrift, is het niet? Dit is contrarie aan alles wat in ons zit, dat willen wij niet, wij willen onze vijanden oordelen, diegene die ons voorstikt in de file, en diegene die ons voorstikt in de winkel, we willen die oordelen. Nee, zegt Jezus, die moet u ook lief hebben, je moet ervoor bidden, dat ze gaan anders worden. En sommigen zeggen dan, ja, zie je, dat is nu typisch het Nieuwe Testament, want in het Oude Testament staat dat niet. Maar dat is niet zo. Ik wil u één voorbeeldje geven, om te tonen, dat is heel de Bijbel door. Uit Exodus lees ik iets voor. Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een vijand aantreft, moet je hem het dier zonder uitstel terugbrengen. Wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft, onder zijn last bezwijkt, mag je niet werkeloos toezien. Maar je moet hem het dier zonder uitstel terugbrengen. En als uw vijand, op een andere plaats staat er, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te drinken. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken, dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Dus twee versen uit het Oude Testament die net hetzelfde zeggen als de Heer Jezus, heb uw vijanden lief. En ik denk dat we daar vanmiddag al mee kunnen beginnen. Veronderstel dat je klinkende ruzie hebt vanmiddag. Met uw ouders, met je kinderen, met uw partner of met uw buren. Wel, ga je jezelf opwerpen als degene die alles moet overheersen? Of ga je bidden voor degene die, met wie je in onmin leeft? Dan ga je misschien ook bidden voor jezelf. Dat je kunt dat harde hart zacht laten worden en iets goed doen, ook voor iemand die jou misschien op de tenen heeft getrapt. Ik zal afronden. We hebben gezien, uitgebreid, dat God de mensheid nog altijd zegent, hoewel de mens en masse van God wegloopt en hem de rug toekeert. Hij is daarmee niet opgehouden. Na de zondeval van Adam en Eva is God niet opgehouden met het verzorgen van de mensheid. De zon komt op en de regen valt elke dag opnieuw. En hij heeft niet alleen zijn zon elke dag, hij heeft ons ook zijn zoon gegeven, als opperste teken van liefde voor mensen die het niet verdienen. En wat doen we met zoveel vrijgevigheid, met zoveel gulheid, met zoveel goedheid uit het hart? Wel, zullen we beginnen met ons erover te verwonderen. Stel voor dat we eventjes stil worden, dat we dat eventjes tot ons laten doordringen. Ik zal voorgaan in gebed en dat we in verwondering mogen opzien naar dat een heilige God toch zorgt voor mensen die absoluut onheilig zijn. Amen. Heer Jezus, als we naar het kruis op Golgotha kijken, dan zien we iemand die daar niet had hoeven te hangen. Heer, u had perfect in de hemel kunnen blijven, genieten van het hemelse samen zijn met uw Vader, maar u bent gekomen, Heer, en u hebt de toorn ondergaan die ons had moeten treffen. Heer, zo lief hebt u ons gehad, dat u zelf gestorven bent en dat u onze zonde op u hebt genomen. Heer, we geloven het, we begrijpen er eigenlijk heel weinig van, Heer, maar telkens weer en elke zondag opnieuw vervult het ons met dankbaarheid en eeuwige verwondering dat u zoiets hebt willen doen. En ook nu, Heer, vanochtend weer een paar uur geleden is de zon opgegaan, misschien dat het straks gaat regenen, Heer, allemaal uitnodigingen van u om naar boven te kijken en u te danken. Dank u, Heer, voor uw goedheid over slechte mensen.